natuurlijk, doet hij het? U dacht natuurlijk dat u er van af was van het tabernakel. Ja. En toch niet. We hebben nog één onderdeel niet behandeld. Behalve dan de priesterdienst en alles wat daarmee van doen heeft. Het belangrijkste onderdeel. Wie weet waarop ik doel. De ark, die hebben we vorige week gehad. Wat hebben we vergeten? Wat hebben we nog niet gedaan? Ja, ja, de Bijbelkennis. Sorry? De zalfolie, hè? Ja, die hebben we ook niet gedaan. En de reukwerken ook niet trouwens. Er zijn er meer. Ik kan verder gaan. Nee, dat zal ik niet doen. Dat zijn te detailistische onderwerpen. De priesterdienst overigens niet. Maar het onderwerp wat we nog niet gehad hebben is de wolkolom. En dat is het meest belangrijke onderdeel van de hele tabernakel. Want dat is een beeld van de aanwezigheid van God zelf in de tabernakel. Dus ik stel voor dat wij daarover gaan lezen. Dat doen wij uit Exodus 40. En ik heb het dit keer niet uitgeprint, want het is een lang gedeelte. En dan zouden de letters zo klein worden, dus wellicht kunt u het opzoeken. In de tussentijd wil ik nog één ding zeggen. Er zijn van een aantal mensen vragen gekomen of de bandjes of de opnames ook beschikbaar zijn. Het wordt opgenomen, al deze preken, als mp3. En voor diegenen die zeggen, dat vind ik wel interessant. We kunnen al die mp3's op één cd'tje zetten. Eén keer is geloof ik mislukt. En dan kan je het afspelen op een pc of op een laptop. Als je het op een cd-speler wil afspelen, op een oudere, dan moet het even teruggezet worden naar een normaal cd-formaat. Maar dat kan met de meeste computers heel eenvoudig. Dus diegenen die daar belangstelling voor hebben, die kunnen het even laten weten. En die krijgen dan volgende week een cd'tje met alle afleveringen. De tabernakel, de wolkolom, Exodus 40. En dan lezen wij het hele hoofdstuk. En de Heere sprak tot Mozes: op de eerste dag van de eerste maand zult u de tabernakel, de tent van de samenkomst, oprichten. Gij zult daarin de ark der getuigenis plaatsen en gij zult de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken. Gij zult de tafel brengen en het schikken wat erop behoort. Gij zult de kandelaar brengen en zijn lampen erop zetten. Gij zult het gouden altaar voor het reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Gij zult het gordijn voor de ingang van de tabernakel ophangen. Gij zult het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, zetten. Gij zult het wasvat tussen de tent van de samenkomst en het altaar zetten en er water in doen. En gij zult de voorhof rondom uitzetten en het gordijn voor de poort van de voorhof ophangen. Dan zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al wat daarin is zalven. Zo zult gij hem heiligen met al zijn gerei en hij zal heilig zijn. Ook zult gij het brandofferaltaar zalven met al zijn gerei. Zo zult gij het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn. Ook zult gij het wasvat met zijn voetstuk zalven en het heiligen. Dan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hem met water wassen. Gij zult Aaron met de heilige klederen bekleden, hem zalven en heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. Ook zijn zonen zult gij doen naderen en hen met onderklederen kleden. Gij zult hen zalven zoals gij hun vader gezalfd hebt, om voor mij het priesterambt te bekleden. En dit geschiedt opdat hun zalving voor hen tot een altoosdurend priesterschap zij in hun geslachten. En Mozes deed dit overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had, zo deed hij. Het geschiedde in de eerste maand in het tweede jaar, op de eerste van de maand, dat de tabernakel werd opgericht. Mozes richtte de tabernakel op, hij plaatste de voetstukken, stelde de planken, bracht dwarsbalken aan en hij richtte de pilaren op. Hij breidde de tent over de tabernakel uit en legde het dekkleed der tent eroverheen, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij nam de getuigenis en legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan de ark en hij legde het verzoendeksel bovenop de ark. Hij bracht de ark naar de tabernakel en hing het voorhangsel ter bedekking op en onttrok de ark der getuigenis aan het oog, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette de tafel in de tent van de samenkomst aan de noordzijde van de tabernakel, buiten het voorhangsel. Hij schikte daarop het brood voor het aangezicht des Heeren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij plaatste de kandelaar in de tent van de samenkomst tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel. Hij zette de lampen erop voor het aangezicht des Heeren zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor het voorhangsel.
Hij ontstak daarop welriekend reukwerk, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op. En het brandofferaltaar zette hij bij de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst. En hij offerde daarop het brandoffer en het spijsoffer, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar en hij deed er water in voor de afwassingen. Mozes en Aaron en diens zonen wiesen daarmee hun handen en hun voeten. Wanneer zij kwamen in de tent der samenkomst en wanneer zij naderden tot het altaar, wiesen zij zich, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. En zo voleindigde Mozes het werk. En de wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan. Want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel. Dan braken de Israëlieten op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief. Dan braken zij niet op tot op de dag dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren. En des nachts was er vuur in voor de ogen van het hele huis Israël op al zijn tochten. Tot zover. Twee onderwerpen voor deze ochtend. Het eerste over de wolkkolom. Dat is meer een loop door de Bijbel, een wandeling door de Bijbel, waar die wolkkolom allemaal voorkomt, om u een beeld te geven van hoe belangrijk deze wolkkolom eigenlijk is, wat u zich misschien niet gerealiseerd zou kunnen hebben. En het tweede, om het heel praktisch te maken, wat dat betekent voor uw en mijn eigen persoonlijk leven. Laten we beginnen bij de wolkkolom. En dan hebben wij met elkaar gelezen dat het volk Israël voor de berg Sinaï gelegerd was en dat Mozes de tabernakel had ingericht precies naar de instructies van God. En dan staat er dat vers dat de wolkkolom kwam en die daalde neer en die bedekte de tabernakel. En er zijn allerlei plaatjes van kunstenaars. En het beeld wat ik zelf het mooiste vind is wat je op verschillende plaatsen in de Bijbel vindt. Dat eigenlijk die wolkkolom een hele grote beschuttende schaduw geweest is. Niet alleen boven de tabernakel als een soort rookpluim, maar een soort wolk die boven het volk Israël hing. De zon zal u desdaags niet steken, staat ergens in de Bijbel van het volk Israël. Omdat God zijn wolkkolom, zijn wolk had uitgebreid boven het volk Israël. Het is nooit afgevraagd hoe het is om 40 jaar lang in een bloedhete woestijn te zijn. Ik heb zelf ooit het voorrecht gehad om een maand in Israël te zijn. Toen was ik overigens nog een stuk jonger. En een deel daarvan brachten we door in de woestijn. En dan moesten we ook allerlei trektochten maken en allerlei dingen. En de regel was, de woestijn, was niet de Sinaï, maar de Negev-woestijn, dat je 's ochtends om een uur of vier of half vier uit je bed opstond. En vanaf 4:30 tot en met 10:30 kon je dan prachtig wandelen en lopen. En dan was het daarna zo ontzettend bloedheet dat je zeker 5 uur niks anders kon doen dan slapen. En aan het eind van de dag dan werd het weer wat draaglijker en dan kon je weer wat verder. Het is dus nog erger dan Curaçao, zo gezegd, voor diegenen die er enige binding mee hebben. Het is echt heet. Maar de Israëlieten, die waren daar, die hadden geen schaduw. Er zijn nauwelijks bomen in de woestijn. En God had zijn wolkkolom gestuurd als een schaduw, als het ware, boven zijn volk. Zodat de zon het volk niet zou kunnen steken. De wolkkolom, het beeld van de aanwezigheid van God. Die komt al eerder voor in de Bijbel. Die vindt u al bij de uittocht, u weet het wel. Als Mozes de Israëlieten uit het land Egypte heeft uitgeleid, uit het land Gozen, dan gaat de Heere God voorop in de vorm van een wolkkolom. En dan staat die tekst er in Exodus 13, wat u in Exodus 40 ook vindt, dat die wolkkolom een wolk overdag was en 's nachts een vuur. Dat wil waarschijnlijk niet zeggen dat de wolk veranderde. Overdag was het een wolk en 's nachts was het een vuur. Maar waarschijnlijk was het een wolk vermengd van wolk en vuur samen. Waarbij overdag dat schaduweffect de overhand had en 's nachts het vuur wat daarin woedde, de vuurgloed van de aanwezigheid van God. En u weet het wel, u kent het verhaal van de uittocht. Als dan Israël richting de Schelfzee komt, dan komen de Egyptenaren daaraan en dan gaat die wolkolom die gaat daartussen staan. Die beschermt Israël van de Egyptenaren. Ik had verschillende mogelijkheden voor deze Bijbelstudie en deze preek vanochtend en allerlei toepassingen te kunnen maken voor je geloofsleven. Maar een van de studies die ik u kan aanbevelen is deze wolkolom in de Bijbel te onderzoeken en te kijken wat dat zegt over hoe God met zijn volk omgaat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die wolkolom bij de uittocht, dan zie je daar het beschermende aspect van wie God is. Dat God als het ware tussen ons komt en de vijand. En ons afschermt met zijn eigen persoonlijke heerlijkheid van de vijand. Er zijn ook allerlei andere aspecten nog verbonden. Maar ik heb gekozen om u naar het Nieuwe Testament door te leiden en dat zometeen toe te passen. U ziet het hier. Een plaatje van een kunstenaar. Als die Egyptenaren aankomen, dan gaat die wolkolom tussen Egypte en Israël instaan. En daarmee vormt het een barrière. Nou, deze wolkolom, die als het ware Israël was voorgegaan totdat ze bij de berg Sinaï waren, die had zich teruggetrokken aan de top van de Sinaï. En daar in de donder en de bliksem woonde God. Het eerste plaatje wat u zag, die berg Sinaï in donkerheid gehuld, waarvan gezegd wordt, iedereen die berg zal aanraken, die zal ik doden, want God woonde er, daar woonde God. En daar sprak God met Mozes. En daar vertelde God aan Mozes, dan moet je de tabernakel maken, en dan moet je precies doen zoals ik het gezegd heb, en als je dat gedaan hebt, dan zal dat mijn woonplaats zijn. En dan zal ik niet langer vanaf de Sinaï tot jullie spreken, maar dan zal ik gaan spreken vanaf de Gerubs. Van binnen het heiligdom zal ik met jullie gaan spreken. En we hebben het gelezen dat Mozes dat precies zo heeft gedaan. Mozes heeft het precies zo gedaan. Hij heeft de tabernakel ingericht en alles uitgevoerd zoals God het hem had gezegd. En vervolgens daalt daar die wolkkolom neer op de tabernakel. En precies zoals God het eerder al beloofd had, gaat God ook spreken. U ziet dat niet, want wij hebben onze Bijbel vaak opgeknipt in hoofdstukken. Maar eigenlijk vormt het boek Leviticus het logische vervolg op het boek Exodus. In het Duits vindt u dat nog een beetje terug, want daar hebben ze de 5 boeken van Mozes gewoon genummerd. Het eerste boek van Mozes, het tweede boek van Mozes, het derde boek van Mozes. Maar ook voor de Joden is het eigenlijk 1 geheel, de 5 boeken van Mozes. En eigenlijk moet u gewoon doorlezen. Als u in Exodus 40 vers 38 bent gekomen, dan moet u eigenlijk doorgaan met Leviticus 1 vers 1. Zodra die wolkolom is neergedaald op de tabernakel, roept God Mozes en zegt hij, nou ga ik spreken. En nou ga ik je vertellen waar ik mee bezig ben. En weet u waar God mee bezig is? Ik vind het zo aangrijpend. Leviticus 1 gaat over het brandoffer. Leviticus 2 gaat over het spijsoffer. Leviticus 3 gaat over het vredeoffer. God gaat spreken met Mozes over het offer. Mag ik dat het Nieuw Testamentisch zeggen? Als God in ons midden komt en God gaat spreken, dan gaat hij spreken over de Heer Jezus Christus. Het offer voor ons en voor hem. Zodra God ons in zijn nabijheid roept, dan zegt God altijd van heb je mijn zoon gezien? Heb je de Heer Jezus gezien? Laten we het daar eens over gaan hebben. Toen Israël door de woestijn trok, ging de wolkolom mee. De wolkolom ging voorop, die wees de weg, de ark wees de weg. En steeds, dat staat in het boek Numeri beschreven, moest die tabernakel uit elkaar gehaald worden en moest elders weer in elkaar gezet worden waar de Heer het had aangewezen. En dan daalde die wolkolom weer neer. En aan het eind van Exodus staat, ze bleven zo lang op een plek als die wolkolom er was. En als die wolkolom zich verhief, dan ging het volk Israël verder. Als die wolkolom er bleef, dan bleef het volk Israël er. Is het geen fantastische les voor u en voor mij? Waar zijn wij? Zijn wij daar waar de wolkolom is? Zijn wij daar waar God is? Als God ergens is, dan mogen we daar blijven. En als God verder gaat, dan mogen we met God mee. Nou, u weet het wel, ze kwamen in het beloofde land, Jozua, heeft u die periode van die richteren. En dan komt in het begin van het boek Samuel, dan gebeurt er wat. U kent dat wel, die oude priester Eli. Die oude priester Eli, die daar op zijn stoel zit in de tabernakel, is heel gek. Er stond toen een silo, die tabernakel. Er stond geen stoel in de tabernakel. Maar Eli had er maar een stoel neergezet, hij was oud. Zijn ogen waren zwak, hij had het onderscheidend vermogen niet meer, wat God van een hoge priester verlangde. Hij had twee zoons, Hofni en Pinehas, en die maakte er een potje van. En toen riep God die kleine jongen Samuel. En die kleine jongen Samuel, tegen die jongen zei God van nou zal ik je wat vertellen Samuel. Het is voorbij. Het is voorbij met het heiligdom. Het is voorbij met het volk Israël. En dan komen de Filistijnen in 1 Samuel 4 en dan winnen ze het van Israël. En wat doen de Israëlieten? Ze halen de ark uit het heiligdom en ze brengen die in de strijd. En dan hopen ze, als we God nu maar in de strijd brengen, dan gaan wij het winnen. Maar God laat zich niet manipuleren. En het eindigde ermee dat de ark werd buitgemaakt. En dan gebeurt er wat. Aan het eind van 1 Samuel 4, daar wordt een kindje geboren. De schoondochter, de vrouw van Pinehas, een van die twee zonen van Eli. In die nacht dat de ark is buitgemaakt, wordt een kindje geboren. En ze noemt dat kindje Ichabod. Ichabod. En dat betekent, dat zegt ze erachteraan, weg is de heerlijkheid uit Israël. En daarmee bedoelde ze niet zozeer de ark. Dat de ark was buitgemaakt was één ding. Maar het echte probleem was niet dat de ark bij de Filistijnen was. Het echte probleem was dat Gods heerlijkheid, de wolkolom, niet langer bij Israël was. Dat God zich had teruggetrokken van Israël in zijn eigen heerlijkheid. En Israël stond er weer alleen voor. En dat de ark werd buitgemaakt was een symbool daarvan. Het was een symbool van het feit dat God in een bepaald opzicht niet meer bij zijn volk wilde wonen. En later komt die ark terug, die werd teruggestuurd, want die God Dagon viel van zijn sokkel. En u kent dat verhaal wel. En dan wordt die ark teruggestuurd en dan komt hij in Israël en dan komt hij bij de mensen in Beth Shemesh. En die zijn blij, want de ark is terug met die ossen en met die gouden voorwerpen erbij van de Filistijnen. En die mensen die kijken dan in de ark en God slaat ze met de straf. En dan zetten ze die ark neer bij Obed-Edom en dan blijft die staan. En later komt David en David denkt van ik ga voor de Heer een huis bouwen. En hij wil die ark met feestgejoel op een kar naar Jeruzalem brengen. En God slaat Uzza, die zijn hand uitstrekt om die ark tegen te houden. En God zegt tegen David, David laat hem dan maar. Het is de tijd nog niet dat ik zal terugkeren naar Israël. En dan komt de volgende fase. Salomo. Salomo, de zoon van David, die krijgt de opdracht om de tempel te herbouwen. En dan vindt u in 1 Koningen 8 precies hetzelfde als in Exodus 40. Salomo bouwt de tempel en dan wordt die tempel ingewijd. Zijn al die mensen bij elkaar, dan worden die duizenden offers gebracht. En dat vuur van het altaar stijgt omhoog. En dan staat er dat de heerlijkheid van God het huis vervult. Hoera, de wolkolom is terug. God is terug bij zijn volk. God is terug bij zijn volk om bij hen te wonen. En dan vindt u in het boek Koningen dat God er weer is. Maar het gaat heel snel mis. Het gaat heel snel mis. Want het volk Israël luistert niet naar God. En dan komen de dwaze koningen. En de tempeldienst die wordt misbruikt. En er worden afgoden binnengebracht. En dan leest u iets heel aangrijpends in het boek Ezechiël. In het boek Ezechiël ziet u hoe de heerlijkheid van God, die wolkolom, de tempel van Salomo weer verlaat. Het boek Ezechiël begint ermee dat Ezechiël in Babel is en daar aan de rivier in Babel de heerlijkheid van God ziet. En is hij verbaasd over hoe kan die heerlijkheid van God nu hier zijn in Babel, terwijl die in Jeruzalem in de tempel hoort te zijn. En dan later legt God het uit wat er gebeurd is in de tempel. Dat God daar in die tempel woonde met zijn heerlijke aanwezigheid. Met zijn heilige aanwezigheid. Maar dat hij daar zag wat er gebeurde in de tempel. En dan ziet u in deze teksten in Ezechiël dat God zich als het ware schoorvoetend terugtrekt uit de tempel. Eerst naar de drempel en vervolgens naar de olijfberg. En van de olijfberg trekt die heerlijkheid van God zich terug in de hemel. En daarmee, en Ezechiël, dat is vlak voor de ballingschap, voordat het tweestammenrijk ook in ballingschap genomen werd door Babyloniërs. Toen was er helemaal niks over van het volk Israël. Weg in ballingschap, ze waren niet meer. De tempel lag in puin, alles was voorbij. In de psalmen zingen de Israëlieten, aan Babels stromen hingen we onze cites in de wilgen. Ze verlangen van ons een loflied, maar hoe kunnen wij God lof zingen? Als onze tempel en ons Jeruzalem in puin ligt. Als wij ver van die heilige plaats zijn waar God ons een belofte aan heeft gedaan. En dan gebeurt er wat moois. Dan komt koning Kores, dan komt er een nieuw keizerrijk op. De Babyloniërs worden ingenomen, worden veroverd, Babel valt. Dat vindt u in Daniël 5. En dan begint het tijdperk van de Perzen. En de Perzen koning Kores of koning Cyrus, die zegt tegen al die ballingen, waaronder ook de Israëlieten, gaan maar terug naar je eigen land. Het was een soort staatspolitiek om daarmee die volken aan zich te binden. Maar het kwam als het ware in Gods raadsbesluiten ook voor. Jesaja 45 zegt, daarin zegt God, mijn knecht Kores, die zal doen wat ik hem zal gebieden. En Kores stuurt de Israëlieten terug en de Israëlieten komen terug onder leiding van Ezra. En ze komen in het land Palestina terug en ze zien alles in puin liggen. Nehemia gaat de muren herbouwen en Ezra gaat de tempel herbouwen. En het ligt een tijdje stil, dan stuurt God profeten, Haggai en Zacharia om dat op te porren. En uiteindelijk is die tempel klaar. En dan staat er dat merkwaardige vers in Ezra 3. De tempel is klaar, het fundament was klaar en het altaar stond er weer. En dan staat er dat de jongen juichten. Dat er enthousiasme is, dat er vuur is. Hoera, de tempel gaat herbouwd worden. We zijn er weer. God is weer in ons midden. Maar dan staat erbij dat de ouden juichten. Er zijn uitleggers die zich daarover verbaasd hebben. Die hebben gedacht van nou, misschien dat die nieuwe tempel van Ezra wat kleiner was dan Salomo. Dat ze wat teleurgesteld waren dat dit het nu was. Weet u wat er ontbrak aan de nieuwe tempel? De heerlijkheid van God. De wolkkolom. Die is nooit meer teruggekeerd na de ballingschap. Die is niet teruggekeerd naar Israël. Die was er niet. En wat heb je aan een tempel? Zelfs zonder ark, want de ark was er ook niet meer. Waar God niet meer woonde. Dan heb je een dienst en je kan hem loven en je kan zijn wetten lezen. Maar als God er niet is, wat doe je het allemaal voor? En daarom juichten de jongen, want die wisten het niet. Die hadden die vroegere tempel niet gezien met die heerlijkheid van God. En de ouden die weenden, want die misten diep in hun hart de heerlijkheid van God die de tempel moet vervullen. En dan leest u heel lang niks. Dan wordt het stil. De laatste profeten hebben gesproken, Malachi. En u leest niets meer van de heerlijkheid van God. Weet u waar de heerlijkheid van God weer voorkomt? De heerlijkheid verschijnt weer. De heerlijkheid van God in de velden van Efrata. Als die herders daar op het veld zijn en de Heer Jezus geboren is, in doeken gewikkeld is, dan staat er dat de heerlijkheid des Heren hen omstraalde. Dat is niet zomaar het schijnsel van de hemel, maar dat is die wolkkolom. De rabbijnen noemden die wolkkolom de Shechina, het beeld van de woonplaats, de aanwezigheid van God, die het symbool, het uiterlijke symbool van God is hier, dat werd zichtbaar in de velden van Efrata. Waarom werd het daar zichtbaar? Waarom in Bethlehem en niet in Jeruzalem? Nou, heel simpel. Omdat Gods nieuwe tempel geboren was in Bethlehem. In Johannes 2 heeft de Heer Jezus het over de tempel van zijn lichaam. Waarin God woonde. De Heere God had zijn Zoon gestuurd. In wie de volheid der Godheid lichamelijk woonde. De echte tempel waarvan het tabernakel van Mozes en de tempel van Salomo een beeld waren. Het leven, het lichaam van de Heer Jezus was een echte tempel. En in die tempel woonde God wel. Er was geen zonde, er was helemaal niks wat met hem in strijd was. En daar kon God wonen. En als het ware als een getuigenis aan de mensen, is die hemel toen geopend voor de herders. Dat ze konden zien van deze persoon, het babytje wat geboren is. Dat is de nieuwe tempel van God, waarin God zal wonen. Nog zo'n moment, de berg der verheerlijking. De Heer Jezus op de berg, waarschijnlijk de berg Tabor in Noord-Israël. En dan verschijnen Mozes en Elia. Dat is een preek apart, zo'n onderwerp. Want de discipelen herkennen, Petrus, Johannes en Jacobus waren erbij, die herkennen Mozes en Elia. Hadden ze ooit gezien? Natuurlijk niet. Maar ze wisten meteen, dat is Mozes, dat is Elia. En die spraken met de Heer Jezus. En dan komt Petrus en Petrus zegt tegen de Heer Jezus, en eigenlijk is het zo lief van Petrus, die zegt van, Heer, zal ik 3 tenten voor u maken? Weet u wat Petrus niet zei? Zal ik 4 tenten maken? Voor u 3 en 1 voor mij. Petrus zei, zal ik 3 tenten maken voor jullie 3? Hij voelde zich als het ware te klein om daarbij te horen. En dan om elk misverstand te voorkomen, alsof Jezus op hetzelfde niveau zou staan als Mozes en op hetzelfde niveau zou staan als Elia, komt er een wolk, een lichtende wolk, die wolkkolom van Gods heerlijkheid, die overstraalt als het ware die drie personen. En dan komt er een stem uit de wolk: deze is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Naar wie moet je horen? Naar Mozes, de wet van Mozes? Of naar Elia, de profeet die het volk Israël terugriep naar God? Of naar Jezus? En dan staat erachter, ik heb het niet opgeschreven, dat ze toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze Jezus alleen. Niet Mozes is de zoon van God, niet Elia is de zoon van God, maar de Heer Jezus is de zoon van God. Daar vindt u die wolkkolom weer. Weet u waar ik hem nog een keer vind? Bij de hemelvaart. Staan ze op de berg, de Olijfberg, en dan gaat de Heer Jezus omhoog en dan staat er het zinnetje bij en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En heb je met je Nederlandse bril, denk je van ja, natuurlijk, de lucht zit vol met wolken. Ja, en een wolkje gaat er plotseling tussen. Maar dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Want u moet ook verder lezen. Er staat dan ook bij, zeggen die engelen, Galileese mannen, deze Jezus, die zal op dezelfde wijze wederkomen als hij is opgevaren. En hoe komt hij weder? Hij komt weder op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij als mens terug met alle tekenen van de aanwezigheid van God zelf in die wolkkolom van de heerlijkheid, die wolkkolom en die vuurkolom. Dus toen de Heer Jezus naar de hemel ging en die wolk hem aan hun ogen onttrok, was het niet zomaar een wolk. Maar ik geloof vast dat het die wolkkolom was die hem ook zal vergezellen als hij zal wederkomen. Het beeld van de aanwezigheid van God. Want Jezus Christus is niet zomaar naar de hemel gegaan. Hij is naar de hemel gegaan om de heerlijkheid van God zelf persoonlijk als mens te ontvangen. En straks in de toekomst komt hij op dezelfde wijze terug met die heerlijkheid van God. We gaan het afmaken met twee teksten waar u die heerlijkheid van God in de toekomst weer terugvindt, behalve de wederkomst. Het ene is Openbaring 21. Er staat zo heel mooi, de nieuwe aarde, dat het tabernakel van God bij de mensen zal wonen. En God zelf zal bij hen wonen. Daar hebt u het weer. De tabernakel is niet genoeg. De tabernakel is maar een ding. Het is maar een gebouw met een hoop symboliek. Maar het gaat niet om de symboliek, het gaat om God. Je kunt een gemeente hebben en je kunt alles op orde hebben. Je kunt fantastische liederen zingen en goede preken krijgen. Maar als God er niet is in zijn Heilige Geest, dan is het zinloos om gemeente te zijn. Datzelfde geldt voor de eeuwigheid. Wat maakt de aarde tot de hemel? Dat het tabernakel van God er is, maar dat God daardoor bij de mensen woont. En voor het geval u denkt, van nou komt Israël er bekaaid af. Het boek Ezechiël komt op een gegeven moment ook met een fantastische belofte. Ezechiël 43, dat vindt u, die hoofdstukken vanaf Ezechiël 40 tot 48, die gaan over die nieuwe tempel die gebouwd wordt in Jeruzalem. En ik geloof vast dat die tempel echt ooit gebouwd zal worden. De tempel, ook een tempel met heel veel symboliek, die ooit weer op het aardse Jeruzalem zal staan. Want er staat in Ezechiël 43, zoals Ezechiël die heerlijkheid van God schoorvoetend als het ware naar de Olijfberg had zien wegtrekken. En vervolgens naar de hemel had zien opvaren. Zo staat er, zo komt die heerlijkheid van God zelf terug naar deze tempel. U hoeft niet zo heel veel fantasie te hebben hoe dat zal gebeuren. Zacharia 14 zegt dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. De voeten van de Heer Jezus Christus. Als hij komt op de wolken en zijn voeten zet op de Olijfberg. En Zacharia 9 zegt dat de koning zal komen tot Israël, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Zoals het op Palmzondag gebeurd is en de koning verworpen is. Zo blijft die profetie staan, zegt Matthäus 23, tot de dag dat u zal roepen, Hosanna, hij die komt in de naam van God. Dan komt de Heer Jezus, als hij wedergekomen is met heerlijkheid, vanaf de Olijfberg, als de koning die zich opnieuw voorstelt aan zijn volk als de Messias. En met deze koning gaat de heerlijkheid van God terugkeren naar de tempel. Daar kan nog heel lang over praten. Maar ik zou het nu willen toepassen. Wat u ziet in al deze Bijbelgedeelten is dat het eigenlijk God maar om één ding gaat. En dat is dat God bij mensen wil wonen. En dat God zijn best doet om een tempel te vinden waarin hij kan wonen. Ik wil u een paar teksten uit het Nieuwe Testament lezen. En die gaan over ons. En de eerste tekst is in Matteüs 18, vers 20. Een beetje gekke tekst, u zult zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Want waar twee of drie vergaderd zijn tot mijn naam, daar ben ik in het midden. Deze tekst was bekend bij de rabbijnen. De rabbijnen in de tijd van de Heer Jezus, die hadden een soortgelijke uitspraak. Gebaseerd op Malachi 3, vers 16. Over de trouwen die de naam van God zouden blijven vrezen en voor wiens aangezicht God een gedenkboek had opgeschreven. Hun namen in het gedenkboek had opgetekend. En de rabbijnen hadden daar een soort uitleg van, waar twee of drie de Torah bestuderen, is de Shechina, de wolkolom van God, in het midden. Het was zogezegd de armzalige uitdrukking van als je dan volk van God bent en God woont niet meer in de tempel, van ja, wat heb je dan nog voor? Dus de rabbijnen hadden ervan gemaakt van als je nou maar de Torah, de wet van Mozes bestudeert, dan komt die wolkolom, je ziet het niet, maar die komt als het ware in je midden. En nou zegt de Heer Jezus het anders. Die zegt als er twee of drie bij elkaar zijn. En dan niet zozeer om de wet van Mozes te bestuderen, maar tot mijn naam, om mijn wet te bestuderen. Dan staat er, dan ben ik in het midden. En deze ik is de volheid van God zelf. God de Zoon, door hem ook God de Vader en door hem ook God de Geest, die als het ware intreedt in onze schepping. Er zijn veel meer teksten waar dat staat. Efeze 2, daar wordt het gezegd, de gemeente, alle christenen bij elkaar of elke plaatselijke gemeente, is een woonplaats van God. God wil wonen. Zoals die wolkolom rustte op het tabernakel, als die wolkolom rustte op de tempel, zo wil God wonen in de gemeente, vandaag de dag. En nou heel, heel persoonlijk. Je lichaam. Je lichaam is ook een tempel. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Zoals God in de gemeente wil wonen, zoals God in Israël in zijn tempel wilde wonen, wil God ook in uw en mijn lichaam wonen. Soms hebben wij wel eens het gevoel, dat is een beetje Grieks gedachtegoed, dat God geïnteresseerd is in ons geest en onze ziel. Ja, ons lichaam, dat laten we achter in de aarde. Maar het gaat God om onze persoon, dat is onze geest. Nee, God is geïnteresseerd in wie u bent. Geest, ziel, lichaam, hart, nieren, al die uitdrukkingen die de Bijbel noemt, in u helemaal. En God, voor God is uw lichaam zo belangrijk dat hij het op een dag letterlijk uit de dood zal opwekken als de Heer Jezus terugkomt. En u letterlijk met uw lichaam als een complete mens in de hemel zal brengen. Weet u niet dat je lichaam een tempel is? Een tempel waar God in mag wonen. Efeze 5 vers 18. En als je een tempel bent, dan heb je niks aan een tempel waar God niet is. Wat heb je aan de tempel van Eli als de heerlijkheid van God verdwenen is? Wat heb je aan de tempel van Ezra? Je hebt een fantastische tempel. Het huis is helemaal klaar. Je leven is helemaal klaar. Maar als God er niet is, wat heb je eraan? Wat heb je aan een leven als christen? Als God de Heilige Geest niet in je leven woont. Nou, gelukkig, de Heilige Geest woont in je. Op het moment dat wij ja hebben gezegd tegen de Heer Jezus Christus, dat we onze handen hebben gelegd op het offer van de Heer Jezus Christus, op dat moment kwam de Heilige Geest in ons wonen. Maar dat wil niet zeggen dat je elke dag de kracht van de Geest in je leven voelt. En daarom zegt Paulus in Efeze 5, word niet vol van wijn als je een glas wijn neemt. Vind ik overigens heerlijk en ik drink het regelmatig. Maar als je te veel neemt, dan benevelt dat je. Dan neemt die wijn beslag van je lichaam. Maar word vol van de Heilige Geest. Kies ervoor om de Heilige Geest je leven te laten doortrekken. Zoals wijn in een overdosis dat kan doen. Zo kan een overdosis van de Heilige Geest, dat ik het zo mag zeggen, je leven helemaal veranderen tot eer van God. En er staat in de Bijbel, wees vervuld met de Heilige Geest. Ik heb me heel vaak over verbaasd. Er staat niet, bid om vervuld te worden. Er staat niet, hoop dat het op een dag eens zal mogen plaatsvinden te gebeuren, dat je vervuld zal worden. Het is een gebiedende wijs. Het is een opdracht. Het is een gebod. Het is iets wat God tegen mij zegt en tegen u zegt. Wees vervuld met de Geest. En als God dat zegt, dan kunnen wij er wat aan doen. Dan kunnen wij blijkbaar vol zijn van de Heilige Geest. Hebben wij dan macht over de Heilige Geest? Of moet je dan naar bepaalde diensten gaan? Dat geloof ik niet. God is God en wij zijn maar mensen. Maar God geeft wel in de Bijbel als het ware aan wat je moet doen om vol te worden van de Heilige Geest. En dan kom ik weer terug bij Exodus 40 wat we gelezen hebben. Mozes was op de berg, hij kreeg die instructies van God, haarfijn, tot in detail. En het moest allemaal gemaakt worden. En al die Israëlieten en Bezaliel en Oholiab, die kunstenaars waren, die brachten al hun kunstzinnigheid in die voorwerpen. En al die voorwerpen werden naar Mozes gebracht. En Mozes keurde ze. En Mozes zei van dit is goed genoeg, dit is uitstekend, dit mag het huis des Heren in. En toen was alles klaar, toen zei God tegen Mozes, Mozes, nou moet je de zaak in orde maken. Nu moet je de tabernakel echt gaan bouwen. Je hebt alle materialen, maar nu moet je het gaan bouwen. En dat gaat Mozes doen. En hij heeft aan het begin van Exodus 40 die instructies van God. En vervolgens vanaf vers 18 heeft u wat Mozes dan doet. En weet u wat zo mooi is? Vanaf vers 18 vindt u 7 keer iets wat Mozes doet. En al die 7 keer staat erachter, zoals de Heere Mozes had geboden. En als Mozes die 7 keer heeft gedaan, al die 7 dingen die God heeft geboden in de praktijk heeft gebracht, dan staat er en toen daalde de heerlijkheid van God neer en nam bezit van de tabernakel. En ik zou eigenlijk die laatste dingen van het boek Exodus op ons leven willen toepassen. Want ik ben er vast van overtuigd dat als wij dat toepassen op de tempel van ons leven, dat de Heilige Geest bezit van ons gaat nemen. En dat zoals die wolkolom neerdaalde in de tabernakel, de Heilige Geest neerdaalt in uw en mijn leven en daar bezit van neemt. En we vol worden, vervuld worden met de Geest van God. Het eerste, vers 18. En dit zijn de, je mag ze thuis verder nazoeken. Mozes richtte het heiligdom op. Hij maakte een heiligdom. Moet u zich voorstellen, het is een grote dorre vlakte, die woestijn. En de ene vierkante meter maakt niet uit van de andere vierkante meter. Maar dan zegt Mozes, deze plaats, en hij pakt dus een meetlint, deze plaats wordt heilige grond voor God. U bent niet te onderscheiden van al die andere mensen op deze aarde. Er zijn 6 miljard mensen op deze wereld. Ongelooflijk veel. U bent niet te onderscheiden van al die andere mensen. Tenzij u zegt, ik ga mijn leven afbakenen en ik ga daar een tabernakel van maken. Een tabernakel maken voor de Heere God. Ik ben anders dan al die andere mensen. Wat zij doen, is aan hen. Maar wat mijn leven betreft, ik wil een heiligdom zijn voor God. Dat was het eerste wat Mozes deed. Hij begon aan het bouwen, begon een muur te maken, een scheiding te maken tussen onheilig en heilig. En dan het besluit van nu aan is, dit gebied is heilige grond voor God. Het tweede wat Mozes deed, vers 20, hij plaatste de ark. Nadat hij dat gebied heeft afgebakend voor God, is het eerste wat hij doet, de ark zijn plek geven. Wilt u de Heilige Geest laten werken in uw leven? Dan ben ik er vast van overtuigd dat u als een van de eerste dingen de Heer Jezus Christus de centrale plaats in uw leven moet geven. De allerbelangrijkste plaats. Hij is de enige die daar recht op heeft. Hij is de enige die het verdient. Hij heeft u gekocht met zijn bloed. En u kunt niet anders, ik kan niet anders, dan hem die plaats te geven. Geef de ark die centrale plaats in de hemel. Het derde. Mozes die plaatst de tafel met toonbroden. Weet u nog die toonbroden die in het heiligdom zaten? En die 12 broden die als het ware op die gouden tafel lagen met die rand van een handbreedte. Die 12 broden, een beeld van het volk Israël. En die rand van de handbreedte, ze waren veilig voor Gods aangezicht. Ze konden er niet van afvallen. Weet u wat een van de tactieken van de duivel vaak is? Om u steeds maar weer te zeggen, ach wie ben jij nou? Wat ben je nou voor iemand? Je bent maar gewoon een mens. Denk jij dat je God ooit kunt behagen? Denk je ooit dat je God iets kunt aanbieden? Weet u wat Mozes doet? Die plaatst die tafel met die toonbroden. Waarmee je als het ware wil zeggen, ik ben mij ervan bewust dat ik in het heiligdom van God voor zijn aangezicht ben gebracht. Ik heb God niet uitgekozen, maar God heeft mij uitgekozen. En God houdt mij vast, zoals Johannes 10 zegt, de goede herder. Niemand zal ze kunnen redden uit mijn hand. Niemand zal u en mij kunnen redden uit de hand van de Vader van de Heer Jezus Christus. Als u daarop gaat staan, op de beloften van God, dat God u uitgekozen heeft, is dat de basis voor het werk van de Heilige Geest. Dan kan de twijfel geen plaats krijgen in uw hart, want u bent u geborgen bij God. Het vierde, Mozes plaatst die kandelaar in het heiligdom, vers 24. Mozes zegt, ik wil leven bij het licht van God. Welke plaats heeft de kandelaar in uw leven? Bekijkt u de wereld en de dingen die u doet vanuit uw eigen oog, met uw eigen verstand? En we zijn met z'n allen heel briljant bij elkaar. We kunnen van alles en nog wat. Maar als het gaat om de dingen van God, dan helpt het niet om met je menselijk verstand te kijken. Dan moet je met geestelijke ogen kijken. Dan heb je het licht van God nodig. Dan pak je de Bijbel erbij. En dan ga je bidden. Heere God, laat u mij alstublieft zien hoe ik hier of daarmee om moet gaan. Heere God, wilt u mij helpen om het juiste te zeggen, of het juiste te denken, of de juiste keuzes te maken? Mozes besloot dat er een kandelaar moest staan in de Bijbel, in het tabernakel. Had God gezegd, Mozes moest hem bouwen en Mozes moest hem neerzetten. We weten allemaal dat we moeten leven bij het licht wat God geeft. We kennen de Bijbelteksten, maar het is een keus van u en van mij of we dat doen in ons eigen leven. Of we kiezen om God met zijn licht ons leven te laten beschijnen of niet. Het vijfde. Mozes stelde het reukofferaltaar op. En hij begon daarop reukwerk te brengen. U weet het wel, ik heb het vaker gezegd. In het tabernakel moest elke ochtend en elke avond reukwerk worden gebracht. En misschien nog wat meer. En ik zou willen zeggen, laten we dat reukofferaltaar een plek geven in ons leven. Als je vervuld wilt zijn met de Heilige Geest, begin dan maar eens met God te danken. Begin dan maar eens met God te prijzen. Begin dan maar eens met God te loven. Met een lied te zingen. En te bidden. Of stil te worden voor het aangezicht van God. Dan geef je God de gelegenheid om bezit te nemen van je leven. Dat reukwerk was essentieel. Was essentieel voor het volk Israël. Als het reukwerk niet werd gebracht, kon God niet spreken. Hoeveel keer vindt u in de Bijbel, ik heb het gezegd bij de studie over het reukofferaltaar, kwam er niet een antwoord van God toen het reukoffer gebracht was? Denk aan Daniel, Daniel 9. Op het uur van het avondoffer knielde Daniel neer. En toen kwam er een engel uit de hemel met het antwoord van God. Wilt u Gods leiding ervaren in uw leven? Begin dan met dat reukoffer aan God de juiste plaats te geven. Het zesde wat Mozes doet, hij plaatst een heel groot brandofferaltaar in zijn voorhof. En dat brandofferaltaar hebben we stilgestaan. Dat is een beeld van het kruis van Jezus Christus die voor onze zonden gestorven is. Als wij een tabernakel of een tempel zijn voor God, weet u wat er zichtbaar was van die tabernakel voor de mensen die langskwamen? Als ze dan de voorhof in mochten, zagen ze eigenlijk alleen maar dat brandofferaltaar. Want die rest was dicht. De gewone mensen konden het heiligdom niet ingaan. Maar ze zagen wel het brandofferaltaar. Mag ik het toepassen op uw leven? Als mensen met u in aanraking komen, wat zien ze dan? Zien ze dan een heiligdom voor God? Ze zullen nooit weten wat het geloof inhoudt in uw binnenkamer. Ze zullen nooit weten en nooit begrijpen wat het is om God te aanbidden, om reukwerk te brengen. Of verbaasd te staan bij het verzoendeksel om te zien wat de Heer Jezus voor u en voor mij gedaan heeft. Maar wat u wel kunt doen, is getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat Hij voor u aan het kruis gegaan is. Zijn kruis dragen, discipel worden van Jezus Christus. Dat brandofferaltaar als het ware levensgroot in uw eigen tempel van uw leven zetten. Want ik leef voor Christus. En wat ik nu leef, leef ik uit het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 20. Als je dat doet, is dat een basis voor de Heilige Geest om bezit van je te nemen. Het zevende wat Mozes doet, is het wasvat neerzetten. Het wasvat neerzetten. Ik heb het ook over gehad. Een beeld van de Bijbel. De reinigende kracht van het woord van God. We leven in de wereld. We komen met van alles in aanraking. En God zegt, lees je Bijbel maar. En dat reinigt je. Dat maakt je geschikt. Dat maakt je geschikt om het heiligdom in te gaan. Het wasvat plaatsen, de Bijbel lezen, met God bezig zijn, je richten op de dingen van Hem en tijd nemen om je even af te zonderen van de dagelijkse bezigheden, de dagelijkse sleur en met God te praten en bij Hem te komen. toen Mozes deze 7 dingen gedaan had. En bij elk van die 7 dingen staat erachter, zoals de Heere tot Mozes had gesproken. Dan staat er die belofte, of die woorden, en de wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel. Ik ben er vast van overtuigd dat een van de redenen waarom God dit hoofdstuk in onze Bijbel heeft gezet, is om ons te leren hoe Gods heerlijkheid, die wolkkolom, de geest van de heerlijkheid, de geest van God, bezit kan nemen van uw en mijn leven. En heeft het te maken, uiteindelijk, met als mens voor het aangezicht van God komen en zeggen, Heere God, wat bent u een grote God. Wat bent u een fantastische God, dat ik, een mens die het niet verdient, maar zo'n hoge plaats heeft gekregen. Ik ben een priester geworden voor u, een koning geworden voor u. En dank u wel, Heere God, dat u bij mij wilt wonen. Wilt u mijn leven in uw handen nemen? Wilt u mij leiden, ook de komende week? Wilt u mij vervullen met uw geest? Wilt u mij volmaken met de Heer Jezus Christus? Dat ik niet meer over mezelf praat, maar over hem. En ik hoop dat we zo de tabernakel niet alleen maar als een interessant onderwerp uit de oudheid kunnen bezien. Maar iets wat van wezenlijk belang is voor je, ons zijn als gemeente van Jezus Christus, maar ook voor je hele persoonlijke geloof in Jezus Christus, als stappen om vervuld te worden met de geest van God, met de aanwezigheid van God zelf. Amen.